Nee.
Andere kleur, zeg
maar. Andere kleur, weet ik. Andere kleur haar, weet ik veel. Ja, goed, ik zeg maar wat. David wist dat Goliath een fysieke reus was. Maar hij wist ook dat het een geestelijke reus was. Want hij behandelde het probleem geestelijk. En dit is een heel belangrijk iets. Het is de onzichtbare jij die bepaalt of je een succes wordt of gaat falen. De Bijbel noemt het de verborgen mens van het hart. 1 Petrus 3 vers 4, die gaan we even lezen. Het is interessant. Het gaat over het christelijke huwelijk. En dan gaat het over de vrouwen en de mannen enzovoorts. En dan staat op een gegeven moment in vers 3. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Dat is geschreven in eerste instantie aan de vrouw. Maar het dient net zo goed de man, hoor. Geen probleem. En dan staat er. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, dragen van een gouden sieraad of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Dat is interessant wat hij zegt. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. God noemt het dus de verborgen mens van het hart. Het is de jou in je die ervoor zorgt dat je wint of verliest. De zichtbare jij is niet die jij wat je tot winnaar maakt. Het is de onzichtbare jij die de strijd wint. De zichtbare jij is misschien wel aantrekkelijk of weerbaar, maar het is de onzichtbare jij die we willen ontmoeten. In het Engels zeggen ze de inner man. Vind ik nog een mooiere omschrijving. En je mag de volgende doen, dacht ik. Even kijken. Dat is de vorige. Nee. Even kijken.
Deze hadden we net
gelezen. Even kijken. Verlaat, even kijken. Ja, de verborgen mens, inderdaad, dat is zijn hart. De verborgen mens van het hart is een machinekamer, daar gebeurt het. En ik probeer echt een beroep te doen op de onzichtbare jij. Want daar gaat het om. Weet je, ons uiterlijk is niet zo van belang. Maar het gaat om wie wij zijn als mens, als geest. God is geest, staat er in het woord. Dus wij kunnen alleen maar op het niveau van de geest met God praten. En het gaat erom dat als je van binnen verandert en op één lijn zit met Gods geest en je werkt samen, dan betekent dat je een succes gaat worden. En er is een noodzaak van geloof in de onzichtbare. En dan heb ik het niet over de onzichtbare jij, maar de onzichtbare God. Denk eraan, je gaat niet over je eigen leven in je eentje. Want jij en hij werken samen. Hij wil jou tot een succes maken. Vaardig of bekwaam worden is één ding, maar moedig zijn is iets anders. En waarom weten we dat? Omdat ook bij Jozua en diverse andere mensen zegt God heel duidelijk tegen hem: wees sterk, wees moedig. Dat zegt hij niet voor niks. Dat zegt niet omdat het heel makkelijk is. Nee, je moet bekrachtigd worden door God. Wees sterk, wees moedig. Een volgende eigenschap is: je groeit in moed door zorg te overwinnen. Zorg is het ongezonde kind van angst en ongeloof. Zorg leidt ervoor dat je heel veel energie verspilt, die je eigenlijk heel hard nodig hebt voor andere dingen. Het zorgt ook voor een verstoring van de spijsvertering en andere organen. En een heel veel waardevermindering van je capaciteiten. Zorg kan een mentale ziekte worden. Als je continu met zorg bezig bent, dan gaat het jou beïnvloeden in je denken, in je geest. Helaas, bijna iedereen heeft het. Het is besmettelijk. Maar de genezing ervan is simpel. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Niemand is veilig om er in de wereld op uit te gaan totdat hij eerst zijn volledige vertrouwen op de Heer heeft gesteld. En geen enkel obstakel kan degene overwinnen die het volledige vertrouwen op de Heer heeft. En steun alsjeblieft niet op iemand andermans kennis of op zijn eigen kennis. Doe dat niet. Je groeit ook in moed om problemen aan te pakken, af te handelen. Als je besluit nu van ik ga ervoor, dan komen er absoluut obstakels op je weg. Absoluut. Er is eentje bij namelijk die wil niet dat je op weg gaat. En die probeert je tegen te houden. En die obstakels zijn er. Maar als je gaat klimmen en je besluit, dan ga je er gewoon doorheen. Er zijn er maar een paar die een top hebben bereikt, die niet gehandicapt zijn geworden. Wat betekent dat? Dat betekent op het moment dat je besluit te gaan, zijn er heel veel mensen die ook geraakt worden, verwond worden op deze weg. Maar je haalt de top. En het is eigenlijk net als Jacob. Jacob, hij worstelde met God en hij ging voor de rest van zijn leven mank aan zijn heup. Je kunt gehavend uit de strijd komen. Maar, met hoofdletters, je komt tot de top. God staat soms terugval en discriminatie toe om je te laten groeien. Jesaja 48 vers 10 zegt, zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkoers van ellende. We zingen ook wel, maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonde. He? En dwars door het vuur, enzovoort, dat lied. Maak mij rein voor u, als gelouterd goud. Weten jullie hoe gelouterd goud, hoe dat tot stand komt? Ja, wel, dat heb ik al vaker gezegd. Maar gelouterd goud, eigenlijk je hebt erts waar goud in zit. Dat is eigenlijk goud met verontreinigingen. Dat gaat dan in een grote pot, dan wordt gestookt, ik zeg het even heel simpel. En dan wordt het zo heet gestookt. En dan komt de eerste, de simpele materialen, die komen bovendrijven, die worden er afgeschept. En dan gaan ze nog heter opstoken, nog heter opstoken. Totdat het laatste restje verontreiniging, dat is zilver, wordt eruit gehaald. Dan blijft er puur goud over. Maar, het betekent dus wel dat dat goud moet wel wat verdragen. Het wordt namelijk erg warm onder de voeten. Zoals met ons leven ook. God staat er soms toe. Het vuur. Zodat de ellende uit je leven gaat komen. David werd in het veld achtergelaten. Maar hij draaide het om. In de ontwikkeling van zijn intimiteit met God. En zijn gaven. Je kunt God dankbaar zijn om door tijden van armoede te gaan en door tijden van vermoeidheid heen te gaan. Op het moment dat je erin zit, nee, dat is niet fijn. En nee, dan is danken van God wat lastiger. Maar ik zou het maar wel doen. Hè? En we zitten overal wel eens een keer ergens in, maar ik zeg altijd, in de tijd dat ik ziek was, dat ik kanker had, dat was echt een drama, ik vond het geen pretje. Maar achteraf nu zie ik, hoe moet ik dat zeggen, ik ben bijna dankbaar dat ik erheen gegaan ben. Want het heeft in mij echt heel veel losgemaakt. Het was niet fijn op dat moment, voor niemand, voor mijn omgeving niet. Maar het heeft mij echt verder gebracht. God heeft het toegestaan om mij te beproeven. En ik zeg dus niet dat God mij kanker heeft gegeven. Dat zeg ik dus niet. Want God heeft geen kanker, dus kan hij die ook niet geven. Dat is puur een gevolg van een gevallen wereld, waarin allerlei ziektes en ellende komt. En daar hebben we allemaal mee te maken. David had zijn moed ontwikkeld door een leeuw te doden en daarna een beer. En moed komt door Gods geest. Zijn zalving is in lijn met zijn wil. Om zijn mensen of schapen te beschermen en de duivel te verslaan. De leeuw. Dat is een beetje het parabel wat je kunt zien met David, wat hij deed en wat de Heer deed. Zalving maakt je moedig. En dat vind ik altijd zo mooi. Ik heb het ook met Pinkster weer gezegd. Petrus, die eerste Jezus verloochend had, die ergens in een donker hoekje bang zat te zijn voor de mensen om hem heen, die na de kracht van Pinksteren, dat hij Gods geest krijgt, staat hij op mannenbroeders. En hij spreekt en er komen 3000 man tot bekering. Zalving maakt je moedig. Volgende. Ontwikkel je spreken, punt 3. David was verstandig in zijn spreken. Van alle dingen waar we zelf in zouden moeten investeren, dat is het in onze woorden. Jacobus 3, vers 2 tot 4, daar staat, want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man. Die bij machten is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En we sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven. Ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Ontwikkel je spreken door je tong in bedwang te houden. Klinkt heel tegenstrijdig, maar het is het wel. Ontwikkel je spreken door je tong in bedwang te houden. Soms is het de grootste wijsheid als iemand iets tegen je zegt om je mond te houden. Ik vertik het, ik zeg het niet. Soms is dat een ontwikkeling van je spreken. Tel maar tot 10. En als het dan niet lukt, dan tel je tot 20. En als het dan niet lukt, dan tel je maar tot 30. Dan ga je toch 40. Je gaat gewoon door. Net zo lang totdat je denkt van oké, het is afgezakt. Heb je tong onder controle of het zal jou onder controle hebben. Je zult namelijk de vrucht van je lippen krijgen. Jouw woorden hebben kracht. En dat weten we allemaal. Want we zijn geschapen naar het beeld van God. God schiep de wereld door zijn woord. Hij zei, er zij licht. En wat was er? Er was licht. Jouw woorden hebben kracht. Gewoon om de doodeenvoudige reden dat je naar het beeld van God geschapen bent. Als je onbezorgd en ongecontroleerd spreekt, dat is een kwaadaardige gewoonte. Want dat betekent dat je niet nadenkt wat je zegt. Een verkeerd woord kan in de grond van iemands hart vallen en zijn of haar hele leven vergiftigen. Kinderen, die worden gemaakt of gebroken door woorden. Ze zullen hongerig zijn naar onderwijs. En voor een positie in het leven, voor de Heer, als ze gevuld worden door liefhebbende, bemoedigende woorden die hun uit de zaad spreken. Maar, aan de andere kant, de ruwe, harde, kritische, negatieve woorden, die kunnen ze vernietigen. Bijvoorbeeld, mijn schoolmeester heeft een hekel aan mij. Dat komt hoe de schoolmeester dan zijn woorden gebruikt. Misschien heeft hij het helemaal niet zo gezegd. Tegen het kind. En zo gaat het eigenlijk alsmaar door. Hè? Een echtgenoot, zijn of haar woorden. Die kunnen leiden tot hoofdpijn. Of tranen van krachten. Of kracht en geloof. Vul je woorden altijd met inspiratie. En met genezing. Dat is belangrijk. Spreuken 16 vers 24 zegt. Lieflijke woorden zijn een honingraad. Zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. Rakel geen schandaal op. Als het op een gegeven moment al een keer besproken is en het is vergeven, alsjeblieft laat het daar. Haal het niet weer naar boven. Laat de oren van een andere persoon niet vergiftigd worden zoals jouw oren vergiftigd zijn geworden. Vul je mond met mooie woorden die opbouwend zijn en troost en hulp kunnen bieden. Een aantal teksten die dat ook geeft qua wijsheid. Spreuken 16 vers 23. Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen. Spreuken 15, 7. De lippen van wijzen strooien kennis uit, maar zo niet het hart van dwazen. Spreuken 16, 21. De wijze van hart wordt verstandig genoemd en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht. Ontwikkel je spreken door je woorden met wijsheid te vullen. Vul je woorden met een helder denken en mensen zullen je gaan opzoeken. Je succes hangt af van de woorden die je spreekt. Bijna iedereen die gaan klimmen is en die de top wilde bereiken, die heeft dat ook met zijn mond gedaan. Uitgevers die boeken uitgeven, die zullen je goed betalen als je woorden opschrijft die gevuld zijn met inspiratie en leven. Bedrijven betalen al mensen die het denken voor hun kunnen doen. Je wordt gemeten, of afgemeten kan je ook zeggen, door je woorden. Als jouw woorden aan de top toe behoren, dan zul je er ook komen. Geef je woorden waarde. Want als jij wilt dat andere mensen ze ook waardevol achten, dan moet je ook nadenken over wat je zegt. Je woorden zijn zelfs je bankrekening. Ja. Je moet studeren, diep gaan en doordenken. Wanneer je helder een oplossing communiceert van problemen die er kunnen zijn, dan zullen mensen jou ervoor gaan betalen. En je hoeft echt niet te proberen om mensen voor de gek te houden door hele mooie praatjes te houden. Want dat heeft geen zin. Wees gewoon natuurlijk en doe het op een natuurlijke manier. En op het moment dat je dat doet, dan zal het waard zijn om ernaar te luisteren. Spreuken 25:11. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Prachtig. En kijk na, als je iets wil zeggen, ergens, en je bent in je hoofd een zin aan het formuleren, want dat betekent al dat je erover na aan het denken bent. Probeer dan die zin zo te vullen dat je een waarde geeft wat je eigenlijk wil bereiken. Je bent nadenken over het gesprek. Je maakt niet uit waar het over gaat. Je kunt het altijd waarde geven door het woord van God erin te brengen of door wat dan ook, maar wel altijd zo op een manier waardoor het ook duidelijk wordt dat God door je heen spreekt en niet dat je alleen maar wat religieuze teksten noemt. Maak je woorden aantrekkelijk. Ik weet niet of u dat herkent. Twee mensen kunnen totaal verschillend goedemorgen zeggen. De ene is weerzinwekkend en de andere is echt gemeend. We hebben in ons leven hebben we natuurlijk een bepaalde groet als je iemand tegenkomt op straat en dan zeg je, hoe is het? Eigenlijk is dat meer zo van een groet. En soms willen mensen niet eens weten hoe het met je is. Ja, precies. Hoe is het met je? Nou, eigenlijk, en je bent alweer weg. Ja. Maar ik heb ook wel eens een broeder ontmoet. Hij was nog bij de CME. En als hij aan mij vroeg, hoe is het met je? Dan sprongen de tranen al in mijn ogen. Want dan was het echt zo van, en dan had ik ook echt de behoefte om het aan hem te vertellen. En dat deed ik dan ook. Maar dat was iemand die zo gemeend, zo het hart van God vertolkte, waardoor je eigenlijk al niet anders kon om echt je hart open en bloot neer te leggen. Fantastisch. Laat onze woorden ook zo zijn. Als je nou iemand tegenkomt en je wil eigenlijk niet weten hoe het met die persoon is, zeg het dan niet, hoe gaat het met je? Wees bereid om een verhaal aan te horen. Wees bereid om ze aan te moedigen. Kies je woorden zorgvuldig. En hou van mensen. Levende woorden ontroeren je en die grijpen je. En op het moment dat jij beslist om met je woorden aan de gang te gaan, dan zul je merken dat je daden automatisch gaan volgen. Daden zijn meestal de kinderen van woorden. Het kan zelfs zo zijn dat als je bepaalde woorden spreekt naar mensen, en je hoeft het niet eens precies te weten, als je maar wel nagedacht hebt wat je gaat zeggen, dat die woorden ineens bij die persoon in het hart een vlam veroorzaakt. En je weet niet wat het is, ja, ik weet het wel, het is de Heilige Geest. Maar je wordt geraakt en dat hart, dat brandt dan zo en dat kan niet meer stoppen. Heerlijk. Als we woorden horen die echt gevuld zijn met geloof zijn, dat laten ze ons diep bewogen achter. En dan denken van, hoe heb ik nou ooit zo anders kunnen denken? Waarom heb ik ooit getwijfeld eraan? Dat zijn woorden gevuld met geloof. Als we naar Jezus kijken, Jezus' woorden hadden zo'n verrijkende invloed, omdat ze woorden met geloof waren. En zelfs de wind joeg ernaar om ze te horen. De dove oren openden zich om ze te horen. De discipelen probeerden de jongen met hun woorden te genezen, maar ze konden het niet. Jezus kwam en genas hem. Er was iets in zijn woorden. Tegelijkertijd wees dan ook voorzichtig met je woorden. Als je het boek Job leest, Job vind ik altijd het boek wat het meest gevaarlijk is om uit te citeren. Je moet heel goed weten welk gedeelte jij citeert uit Job en welk niet. Want zoals jullie weten, Job is een van de oudste Bijbelboeken. Daar zie je in dat Job, die heeft het in principe goed voor elkaar. Nou, en dan valt hij door dat God zegt, beproef mijn zoon maar aan de duivel, maar je mag hem niet doden. Er gebeuren verschrikkelijke dingen en dan komt op een gegeven moment zit hij in zak en as. En dan zie je dat er drie vrienden komen. En die vrienden die hebben het best goed met hem voor, hoor. En die gaan hem raad geven. En die gaan met hem praten. Maar het zijn allemaal, blijkt dus achteraf, lege woorden. Woorden die wij allemaal wel eens een keer gezegd hebben aan mensen om ze te bemoedigen. Terwijl het van een goed hart bedoeld was, was het meest verkeerde advies wat wij hebben kunnen geven. Dus wees wijs. En steun op je eigen inzicht niet. Lees het woord. En lees ook Job. Dan kun je leren van, hé, wacht even. Hé, ja, zo heb ik ook al eens geredeneerd. Het boek van Job is gegeven aan ons om ons te doen beseffen dat hoe goed wij ook willen, hoe goed onze bedoeling ook is, dat we verkeerde woorden kunnen zeggen. Want uiteindelijk is het altijd om de Heer, gaat het om God. De juiste woorden kunnen oorlogen winnen. Kijk maar naar Winston Churchill. Ze kunnen verkiezingen winnen en kerken ertoe bewegen tot wereldwijde evangelisatie. Spreuken 12 vers 25. Bezorgdheid in iemands hart drukt het te neer, maar een goed woord verblijdt het. Punt 4. Ontwikkel een leven van geluk en gezondheid. David was knap van gestalte. En als we kijken in die tekst wat er staat, knap van gestalte, mag de volgende doen. Betekent dat, en dat is het woord toar, en dat betekent eigenlijk bevallig in de vorm of het uiterlijk, oftewel knap van uiterlijk. En dat is Yahweh top. En dat betekent godvruchtig en plezierig, vreugdevol en aangenaam. David is niet zozeer een Hollywood hulk, zoals de Heer ook niet geïnteresseerd is in hoe we eruit zien, maar hij is knap. In gezondheid, in vreugde, in deugdzaamheid en humor. Hij heeft heldere ogen. Hij heeft leven in zijn ogen. En heldere ogen door de zalving, wijn, leven, gezondheid. En wijn staat voor nieuw leven natuurlijk. Het aangezicht van David was gezond vanwege het werk wat hij buitenshuis deed. Want de wind, de zon en de regen die kwamen op zijn gezicht. Hij had een mooie gebruinde tint. Hij was wel wat gewend. En hij was gezond. Je ziet ook direct, ik was gisteren op de markt en dan je krijgt zoveel mensen voorbij lopen en je ziet gelijk, ik zei nog tegen moeder, ik kan precies zien wie er ziek zijn en wie niet ziek zijn. Echt, je ziet het aan de huidskleur al. Je ziet soms mensen voorbij komen, ik denk nou, die moet van Jezus hoor. Dus gaat het mis, morgen. Echt. Je kunt soms zien of mensen ziek zijn of niet. En het punt is, op het moment dat jij bezig bent en je bent actief en je buitenshuis bezig, bouw je ook aan je innerlijke weerstand. Gewoon je fysieke weerstand. Dat is goed, gezond. Ga lekker naar buiten. Doe wat. Doe wat. Al met al, David is een plaatje van gezondheid. En we zien dat er eigenlijk over het leven van David een soort sausje ligt. Wacht, de volgende doen. Wat moeten we eigenlijk doen? Want hij denkt altijd aan de toekomst, aan de beloning, het overvloedige leven. Geniet jij van wat je doet? De blije glimlach van een eerlijk hart is beter dan een preek. Een glimlachende verkoper heeft de deal al half gedaan. Moeders die de dag met lieve vriendelijke woorden en een lieve lach beginnen, die hebben een gelukkige thuis voor iedereen. Aan de andere kant, onderdrukte dagen, onderdrukte gedachten, die leiden tot een neergeslagen aangezicht. Bijvoorbeeld Saul. Een lach is een sleutel die harten opent. Het is zelfs zo dat als we lachen, dan zijn onze stemtonen al beter dan dat we dat niet doen. De stem is rijker wanneer we lachen. En degene die vriendelijk een glimlach op haar gezicht heeft in een winkel, daar loop je liever naartoe om geholpen te worden. Dat doe je al automatisch. Wanneer de geest van God op de mens is, schijnt zijn aangezicht. Dat is waar ik het over had, Daniel 1 vers 15. Aan het eind van de 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al die jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Conclusie van die 4 punten die we gehad hebben. Zoals we de rode draad continu hebben gehad hierover, de Heer was met hem. De Heer is met jullie. Want hij woont in jullie. God is met degene die het juiste type hart hebben. Je kunt van alles hebben, maar totdat je dit hebt, ontwikkeld hebt, zul je de Heer niet met je hebben, met jouw bezigheden hebben. Hij is altijd bij je, hij verlaat je nooit. Maar het gaat wel om, wat doe jij? Doe je dingen in de lijn met Gods woord, Gods doel? Of ben je met je eigen dingen bezig? God zal er altijd zijn als je zijn doelen en zijn wil gaat doen. Dan is hij er, dan werkt hij met je mee. En fantastisch. Maar totdat je dat niet doet, zal God niet met je samenwerken. Dan doe je dingen uit eigen kracht. Niveaus van heerlijkheid kunnen leiden tot trots. Net als met Lucifer. Wat bedoel ik daarmee? Nou ben je bezig. Je bent het Koninkrijk van God bezig. En je merkt, hey, wauw, dit werkt. Dat is fantastisch, God. Ach, geweldig, ik heb iets bereikt. Maar daar zit het al. Het is al eigenlijk een verkeerde opmerking al. Ik heb iets bereikt. Nee, jij hebt helemaal niks bereikt. God heeft het bereikt, door jou heen. Op het moment dat jij gaat denken, ik, ben je al gevallen. Het is altijd God, het is nooit ons ego. Het is altijd de eer aan God geven, altijd. Het gebeurde met Lucifer, oftewel de duivel, nu Satan. Hoogstwaarschijnlijk was hij een van de engelen van de aanbidding, van de muziek. En hij dacht bij zichzelf, kijk eens hoe mooi ik ben. Kijk eens wat een heerlijkheid ik heb. En toen viel hij. Jacobus 4, 6. God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Amen? Ja, precies. Ook is de Heer nabij de gebrokenen van hart en hij verlost de verbrijzenden van geest. Want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om leven te maken, de geest van nederige. Om leven te maken, het hart van de verbrijzelde. Als jij deze dingen ontwikkelt, zal het er duidelijk zichtbaar worden in je leven dat de Heer met je is. Net als met David. De toekomst ligt in jouw handen. Als je dus naar de top wil klimmen, krijg dan grip op jouw talenten en gaven en ontwikkel ze. Je hebt goud in je handen gekregen. Als maar één talent is nog 34 kilo goud, toch? 34, hè? Gekeken of niet? Ja. Nou, maakt niet uit, hoop kilo.
34 kilo.
Ontwikkel het. Je hebt goud in je handen. Maar jij hebt het in je handen. Niet iemand anders. Jij. En jij moet het met God gaan ontwikkelen. Zo gaan staan. Heer, dank u wel dat u ons leven kent. Dat u exact weet wie wij zijn. Heer, dat u precies dat heeft gegeven aan ons, Heer, waartoe wij in staat zijn. Heer, we bidden, Heer, dat u onze ogen en oren opent. Heer, ons geestelijk zicht laat zien waar we staan op dit moment. Heer, dank u wel, Heilige Geest, dat u ons dient daarin. Dat u ons leven beter wil maken, tot een succes wil maken. Heer, hier staan wij, Heer, voor uw aangezicht. Heer, we willen het besluit nemen, Heer, om u te volgen. Heer, laat het ons zien, Heer, zodat we ons denken kunnen vernieuwen. Heer, en het gelijkvormig aan uw wil te laten zijn en aan uw doel. Heer, zo zegenen we elkaar in Jezus' naam. Amen.